goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is een BNR podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met Lia van Beckhoven. En met mij, Connor Klerks. En we zitten weer eens samen in de studio bij BNR. Fijn, Lia.
Ja, leuk weer, hè?
Ja, altijd fijn om je gewoon aan te kunnen kijken.
Ja,
het is altijd wel gezelliger, praat makkelijker. En het is gewoon leuk. Je hebt koffie voor me meegenomen. Dat vind ik ook al heel erg fijn.
Niet van hier, want zoals je weet, ik kom hier niet voor de koffie.
Nee, niemand komt hier voor de koffie. Deze week behandelen we een oeroude Britse traditie. De geheimzinnige wereld van de Londense clubs. En dan heb ik het niet over discotheken, maar over de members-only clubs. Waar, ja, naar het schijnt, de absolute elite samenkomt om samen iets te doen. Ik heb geen idee, want ik mag er natuurlijk niet naar binnen. Maar deze week, Lia, is in het nieuws de Garrick Club. Naar ik begrijp een hele prominente oude club. En The Guardian krant heeft de lijst met leden in handen gekregen. En daar staan rechters op, hoge ambtenaren, de baas van de inlichtingendienst en nog een hele trits aan grote namen uit, laten we zeggen, het establishment op. En dat is een probleem.
Ja, kijk, de Garrick, het is een herensociëteit. En daarvan heb je er heel veel in Groot-Brittannië. De Garrick, vernoemd naar een hele beroemde, ik geloof 18e eeuwse, David Garrick, acteur. En iemand die theaters bestuurde. De Garrick Club midden in Covent Garden is een van die top sociëteiten.
Ja.
En een van de weinige ook waar vrouwen geen lid van mogen zijn. Is dat een punt? Nou, dat is regelmatig een punt in de media en trouwens ook bij de club zelf. Af en toe dan zijn er vrouwen die proberen lidmaatschap af te dwingen. En dan heb je weer een rel en dan wordt er weer over gepraat. En weet je wel, dan is het weer niet mogelijk. En vraagt iedereen zich af, waarom is het niet mogelijk? Hoe lang duurt dat voordat zo'n organisatie eindelijk zich realiseert dat het toch echt 21e eeuw is nu? Nou, deze keer, de club heeft trouwens, de herensociëteit de Garrick, heeft trouwens wel gestemd, ik geloof in 2015, voor het laatst. En ik dacht ook niet voor het eerst over het toelaten van vrouwen of niet. Het was ongeveer 50-50, een kleine meerderheid zelfs stemde voor. Maar je moet volgens de regels een 2/3 meerderheid hebben die voorstemt. Dus dat is toen weer afgewezen en iedereen is toen weer een beetje vergeten. Totdat inderdaad The Guardian hand wist te leggen op 50 pagina's van ledenlijsten.
Ja.
1500 mannen. In totaal. En zoals je zei, het gaat niet alleen om rechters en het hoofd van de MI6, de Buitenlandse Veiligheidsdienst, maar de hele top van het Britse bestuur, of het nou cultureel is of vooral juridisch en justitioneel en zeker ook de House of Lords, politici, halve regering, Koning Charles, iedereen zit erin, Stephen Fry, Damon Lewis, Benedict Cumberbatch, weet je, die acteur. Mark Knopfler, een muzikant. Zelfs een oud leider van het Engeland voetbalelftal. Die zijn allemaal lid van die club. En volgens sommigen kan dat niet.
Ja, en we kunnen het meteen. Ja, ik wil zo wel even met je hebben over of dat nou een terecht punt is en in hoeverre. Ja. Maar over die club zelf, hè, voor mij heeft dat iets heel mysterieus. Ik leerde het een beetje kennen via popcultuur. Hè. Sherlock Holmes speelt zich af in dat soort clubs. Stephen Fry, je noemde het al, die had het ooit bij QI over de Beefsteak Club, waar hij lid van is. Hij schrijft ook in zijn boeken dat hij van een heleboel clubs lid is.
Ja.
Bij de Beefsteak Club heet al het personeel Charles. Dat is overzichtelijker voor de oude mannen die daar komen.
Gaat dus het op bij de Garrick, hè?
Ja,
omdat je dan Koning Charles
dat zal wel niet meer,
met koffie langs ziet komen. Ik dacht het niet.
Dat zal wel niet meer mogen. Maar
nee.
Jij bent wel eens in de Garrick geweest, hè? Hoe gaat dat als je daar binnenkomt?
De Garrick is inderdaad voor mannen, alleen voor mannen, die alleen mannen mogen daar lid zijn, sorry. Maar mannen mogen wel vrouwen uitnodigen. Dus ik ben er een keer geweest en ik ben in meerdere, moet ik zeggen, herensociëteiten geweest. En de meeste doen me denken aan, weet je wel, 3-sterren hotels op het platteland in de provincie. Het stelt heel weinig voor, eerlijk gezegd. Maar deze Garrick, dat is echt een andere liga. Kijk, Londen heeft heel veel, dat weten veel mensen niet, maar Londen heeft heel veel stadspaleizen. En dit is echt zo'n stadspaleis. Het is heel prominent, heel voornaam. En ik herinner me nog, je komt hier binnen en wauw, gigantische hal en een hele grote, brede trap naar boven waar het zich allemaal plaatsvindt. En trouwens, voor vrouwen, je mag inderdaad als vrouwelijke gast die grote, brede, voorname trap op, maar je wordt er ook vaak doorverwezen naar een klein trapje erachter. Die naar de vestibule gaat waar je je damesjas kan weghangen.
Oh ja, ja, anders schrikken die mannen natuurlijk.
Maar goed,
allemaal.
Ik ging door naar die grote trap. Heel veel marmer, heel veel lambrisering, leren voor thuis, olie verven en zo. En boven inderdaad heb je een aantal bars, een aantal restaurants, een terras herinner ik me, dat heb ik nooit gered. Biljartkamers schijnen er ook te zijn, bibliotheken heb ik ook niet gezien. Maar het is wel zo'n club waarvan je denkt, nou hier wil ik wel lid van zijn. Ja. Het kost trouwens iets van 1800 euro per jaar. Dus niet helemaal niks, niet niks. Maar je moet je er ook op kleden. Ik bedoel, verwacht wordt dat mannen die in de bibliotheek zelfs zitten, in die grote leren fauteuils, dat die op zijn minst een jasje aan hebben en een overhemd. Wil je naar een van de restaurants om te gaan dineren? Je hebt privé restaurant. Trouwens ook een hotel. Je kunt er ook overnachten als je lid bent.
Oh ja.
Je hebt ook een allerlei kamers. Maar hoe dan ook, als je wil eten, dan moet daar echt een stropdas bij. Dat is nu helemaal zo. Dan weet je dat. Dan ben je gewaarschuwd. Eén voordeel, of het voordeel eigenlijk, het enige voordeel, denk ik, van een vrouwelijk gast zijn, is dat je niet zelf hoeft te betalen. Nee, je kunt niet zelf betalen. Dus degene die jou heeft uitgenodigd, die staat garant voor de rekeningen.
Nou ja, dan krijg je ook een menukaart te zien zonder prijzen.
Zonder prijzen.
Je weet eigenlijk helemaal niet.
Nee, dat hoef jij niet te weten, want jij bent maar vrouw. Ja, inderdaad. Heel handig en een goede reden om erheen te gaan. Van de andere kant, ik voel me altijd enorm ongemakkelijk, weet je, als mannen voor je wil betalen.
Ja,
dat zal aan mij liggen, maar de vraag in het Verenigd Koninkrijk is nu inderdaad, want het feit dat de Guardian die ledenlijst publiceerde, is natuurlijk weer de vraag boven komen drijven, zoals al honderden jaar of zo. Kan dat nog? Hè? Ja. Moet die? En ik denk, het argument is niet zozeer, tenminste niet bij mij. Ik heb niks tegen heren, organisaties of damesclubs, vrouwen, noem het hoe je wil, groepen, die het andere geslacht uitsluiten. Maar het punt met de Garrick is niet dus dat het alleen maar mannen zijn, maar dat ze echt vrouwen buiten de macht houden. Ja. Want omdat ik al, zoals ik eerder al zei, dit gaat over de bestuurlijke elite van het land. En ook mag je volgens de regels geen zaken bespreken. Het kan niet anders dat als, stel je bent journalist en stel de helft van de regering die lid is, je komt de minister tegen. Ik kan me niet voorstellen dat je niet een beetje roddelt in ieder geval over wat er zich afspeelt in de politiek. Natuurlijk kan dat. Maar als jij dan met die minister een officieel interview wil aanvragen, natuurlijk heb jij dan een streepje voor.
Ja.
Begrijp je? En dat is het probleem. Het sluit vrouwen buiten bij waar privilege en macht ligt. Er was één jurist en die vond ik opmerkelijk hierover. Die zei vorige week, kijk, ik verdedig een cliënt. En de rechter en de aanklager, die kennen elkaar van de Garrick. Want het is echt een sociale een vereniging. Het is een social club. Dus je gaat er voor de gezelligheid. Voor de leuk, voor de lol. Dus je bent met elkaar, en die zijn met elkaar bevriend. Dus echt, dan heb ik al een achterstand voordat ik met die rechtszaak begin.
Ja.
Nou ja, en dat is het dus. Hè. Het is heel belangrijk, zei ze, als je een zaak hebt, is het heel belangrijk dat er een mate van vertrouwen is tussen de advocaten en de rechter. En als dus een van die advocaten de rechter al kent, die kennen elkaar, ja. Snap je?
Ja.
Dan is het geen gelijk speelveld.
Nee, en zelfs al doen ze alles perfect volgens het boekje en worden daar inderdaad, zoals je zegt, onwaarschijnlijk maar nooit zaken besproken en dat soort dingen. Alleen al de schijn van belangenverstrengeling of de schijn van dat er iets onoorbaars gebeurt, is natuurlijk genoeg als je het hebt over de rechters, over de politici die daar komen. wat wij ook opvalt, hè, is nu dat uitlekt. Stoppen ze er allemaal mee. Hè? The Guardian is hier lekker op door aan het gaan. En die hebben bijna iedere dag wel weer een verhaal. Zoveel rechters zijn er nu opgestapt. En dan denk ik, opgestapt uit The Garrick. Die hebben hun lidmaatschap in moeten leveren. En al die topambtenaren en de baas van MI6... die hebben allemaal hun lidmaatschap op moeten zeggen. Maar ze weten dit toch?
Nee, dat is zo merkwaardig. Dat was ook heel grappig, vond ik vorige week... dat je noemde de ambtenarij, het hoofd. Hè, dus de belangrijkste, de hooggeplaatste functionaris... van het hele Britse ambtenarenapparaat... werd ondervraagd over iets anders tijdens... ik weet niet meer welke, maar een vaste Kamercommissie in het parlement. En een van de ondervragers, dus een Kamerlid... vroeg hem, is dat allemaal te rijmen met je werk? Is het allemaal te rijmen met je lidmaatschap van de Garrick Club... En toen zei hij, ja, natuurlijk wil ik dat vrouwen lid kunnen zijn van de Garrick Club. Maar ik vind altijd, je kunt beter een organisatie van binnenuit veranderen. Dus het is handig om daar lid van te zijn. Nou, dat heeft hij 24 uur volgehouden. Want hij stond er niet bij stil, namelijk Connor. Ja, het zegt heel veel over dat soort mensen. Hij stond er niet bij stil dat als jij staand aan het hoofd van zo'n enorm apparaat... alsmaar zegt dat je diversiteit wil uitdragen... alsmaar doorlaat schemeren en ook actief bent trouwens in een organisatie... Hè, die vindt dat vrouwen door dat glazen plafond moeten kunnen... dat niet strookt met jouw lidmaatschap van een club die juist vrouwen buitensluit.
Ja, ja, exact.
Dus het dringt niet door. Dus dat heeft iemand toen blijkbaar hem goed duidelijk gemaakt, ik hoop zijn vrouw... En hij is dus binnen 24 uur heeft zijn lidmaatschap van de club ingetrokken. Hetzelfde gold trouwens voor het hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Ja. En nu dus de ene rechter naar de ander. Om dezelfde reden.
Ja, ja.
Want op kantoor spelen die rechters natuurlijk ook allemaal mooi weer. En zeggen ze ook, ja natuurlijk moeten er evenveel vrouwelijke als mannelijke rechters komen. Enzovoort, enzovoort. En in de praktijk doen ze het tegenovergestelde.
Ja, ja. En valt er iets te zeggen over hoeveel invloed die clubs nog hebben? Want verdedigers van clubs als de Garrick die zeggen... ja, het is eigenlijk een soort dagbesteding voor bejaarde upperclass mannen uit een ander tijdperk.
Absoluut, die zien er heel luchtig over. Ja. Het is een dagverblijf voor de anciens.
Je hebt de touwtjes al lang niet meer in handen.
Precies, een dagverblijf voor de anciens chic. Hè? Zoals iemand ooit de Britse Hoge Huis noemde. Wat je zegt, er is niks aan de hand. Maar dat is niet helemaal zo. Ze houden erg van geheimzinnigheid. Dus je weet nooit precies wat er gesproken wordt. Ik bedoel, om lid te worden alleen al. Weet je hoe je lid wordt van zo'n... Nou, van de Garrick?
Nee, vertel.
Ja, de regels zijn ook zo prachtig. Je wordt trouwens zelden geroyeerd. Maar ik zag net dat één lid is na 40 jaar lidmaatschap geroyeerd. Omdat hij inderdaad brief aan het bestuur stuurde. Waarin hij zei echt, vrouwen moesten worden toegelaten. Maar goed, je kunt alleen maar lid worden als je wordt voorgedragen door één iemand. Hè? Dus een vriend is dat vaak. En dat voorstel moet dan door een tweede persoon gesteund worden. Dan moet je binnen de club handtekeningen verzamelen. Dan moet dat aspirantlid goedgekeurd worden door een aantal comité's binnen de organisatie. Je hebt een wijncomité, je hebt echt ontzettend veel kleine groepjes. Als dat eenmaal gebeurd is, dan wordt er in het geheim gestemd.
Oh ja.
Zo exclusief het. Maar de regel, daar kan ik me helemaal in vinden. Een van de regels waar je aan moet voldoen is... en dat is een van die vuistregels waar de sociëteit zich aan houdt. En dat is, en ik citeer... Het is beter dat 10 ongeschikte kandidaten worden afgewezen... dan dat we iemand aannemen die vreselijk saai is.
Ja, wat dat betreft is het pleidooi voor
niets
grondigheid
aan toe te voegen.
Misschien. In dit geval wel stevig. Ja. Ja,
een van de niets aan toe te voegen.
Ja, een van de kritieken die ik ook las over deze club... is het gaat ook weer over eigenlijk het imago, hè, en wat je ermee uitstraalt. Er wordt natuurlijk vaak gesproken over de Old Boys Club, het Old Boys Netwerk.
Dat is het,
dit is letterlijk
vandaan.
Een club met alleen maar... Old boys.
Precies. En het is ook dezelfde cultuur als... Want wat voor old boys zijn dat? Nou, je kijkt eens naar die namenlijsten en ik denk... Oh ja, allemaal komen ze uit die jonge sportscholen. Ja. Het is dezelfde cultuur. vaak moeite hebben, want ik heb genoeg Britse vrienden die op zo'n jongenskostschool gezeten hebben. En eerlijk gezegd, je, vanaf een kilometer afstand zie je het, kun je het onderscheiden.
Oh, je hoort het, hè?
Vind ik
zie. Allemaal hetzelfde accent.
Niet alleen dat, maar de houding. De manier waarop ze bijvoorbeeld vrouwen benaderen, waarop ze over dingen praten, de moeite die ze hebben met natuurlijk emoties, overal zich altijd met een grapje van afmaken, geen serieus gesprek. Nou ja, er zijn zoveel dingen. Dus ik kan me wel voorstellen dat het bepaald soort mannen zich erg thuis voelt in die sociëteiten, in die mannensociëteiten. Want die komen inderdaad uit die cultuur. He, die vinden het vaak eng om vrouwen om zich heen te hebben. Dan zeg ik niet dat het gaat bij dat opgaat voor Stephen Fry.
Dat gaat hartstikke op voor Stephen Fry. Die man is als de dood voor vrouwen. Zij heeft zo'n rijk leven gehad dat hij al 3 of 4 biografieën heeft geschreven. Maar daar zet hij ook in uiteen dat hij bijvoorbeeld, hij werd vroeg gehad door Emma Thompson gepest. Die woonde bij hem samen.
Gelijk.
Die kwam dan deed ze alleen een badjas aan en dan deed ze alle deuren op slot. En dan ging ze hem achtervolgen door het huis met haar badjas open. Totdat hij als een hoopje angst gewoon onder de trap ging zitten en zei: stop alsjeblieft.
Nou, dat bedoel ik.
Maar die Stephen Fry, die is echt een verzamelaar van clubs. Hè? Die is lid van volgens mij tientallen van dit soort clubs. Die vindt dat helemaal geweldig. Hoeveel zijn er nog over? Weet je dat ongeveer?
Nee,
is dit nog echt een wijdverspreid ding of is het echt wel tanende?
Kijk, ze zijn niet meer zo populair als ze waren. Je hebt allerlei andere soort Soho House, bijvoorbeeld allerlei andere verenigingen die veel, wat zal ik zeggen, relevanter zijn, die
moderner,
veel hipper zijn,
ja.
Gewoon moderner zijn, weet je. Die ook veel spannender zijn, veel leukere en interessantere dingen organiseren. En je hebt natuurlijk ook vrouwenclubs. Hè, daar ben ik ook een paar keer geweest. Die zijn ook interessant. Een paar, 3, 4 clubs voor vrouwen. Waar vrouwen ook samenkomen. Maar goed, die zijn natuurlijk niet te vergelijken met die oude established clubs. Als Wyatt's is er bijvoorbeeld ook een. En ze zitten allemaal, behalve dan de Garys en de Covent Garden. Maar als je Londen een beetje kent. Al die herensociëteiten, die zitten allemaal naast elkaar of tegenover elkaar in St. James's. Weet je wel, de wijk van de gentlemen. Die zitten daar nog steeds. Die zitten daar al 100 jaar en zitten nog steeds. En je ziet niet waar ze zitten en wat ze zijn. Want ze hebben nooit een naambordje op de deur. En ook geen nummer.
Ja.
Begrijp je? Dus dat bedoel ik met dat geheimhouderige. Ja, het is een beetje kinderachtig, maar goed, dat geldt natuurlijk voor de hele cultuur van de jongenskostschool.
Ja, van een afstandje, ik kan de charme er ook wel een beetje van inzien, hoor. Ik denk dat het goed is, wat dit betreft, dat je niet zo'n schaduwmacht, of de illusie van een schaduwmacht wekt, hè, dat al die rechters en zo. Maar het jongetje in mij spreekt dit ook wel heel erg aan. Het is ook een beetje dat oude Britse, dat Sherlock Holmes tijdperk Britse, die dus ook altijd in die club zat. Dan denk je, ja, er gaat misschien dan wel ook een stukje erfgoed verloren.
Nou, je stelt me teleur.
Nou ja, niet getreurd, Lia. Nee. Ik zou nooit en dan ook nooit welkom zijn in wat voor... Kies er maar uit. Ik kom er allemaal niet in die clubs. Ja, ik vroeg me wel af, je hebt het ook al over die vrouwenclubs. Hebben die straks eenzelfde probleem, denk je? Of is het toch echt omdat die mannen toch de groep zijn waar de macht ligt, dat zij dan ook onder dit vergrootglas komen te liggen?
Nou, ze zijn natuurlijk begonnen omdat ze al een achterstand hebben. Kijk, hoe je deze westerse samenleving ook bekijkt, vrouwen hebben altijd een achterstand gehad.
Mm-hmm.
En het is makkelijker en vertrouwder om met vrouwen daarover te praten. Zakelijke vrouwen, politieke vrouwen. Natuurlijk, je hebt dan niet snel het gevoel dat je ingehaald wordt of dat je overschreeuwd wordt door mannen. Dus veel vrouwen vinden het makkelijk om te praten met een gezelschap van alleen maar vrouwen. En daarom zijn die vrouwenorganisaties ook, die helpen elkaar ook. Je kunt absoluut daar praten. Tenminste, de vrouwenclubs die ik ken, kun je absoluut juist praten over het bedrijfsleven. Er zitten heel veel CEO's daar. Dus dat is heel anders. En dat hoor je ook, hè, dat mannen vaak zeggen, nou, begin je eigen organisatie maar. Als jij iets hebt tegen de Garrick, begin je eigen sociëteit of je eigen club. Ja, maar daar komen dan niet de vrouwelijke rechters, weet je wel. Of de vrouwelijke premiers of oud-premiers. Want die zitten dus allemaal, de types die echt de dienst uitmaken, zijn allemaal mannen. En die zitten echt al in de Garrick.
Ja.
Dus ja, dat gaat ook niet op.
Hmm.
Die vlag.
Zometeen praten we door over oud-premiers en machtige vrouwen. Want we gaan het hebben over deze vrouw.
The ladies not for turning.
Toch al een hele tijd dood en al decennia niet meer aan de macht. Maar ze blijft terugkomen in het politieke nieuws. Waarom? Dat hoor je na de break.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Ja, ze is al 11 jaar dood en ze trad een jaar 45 geleden al af als premier. Maar Margaret Thatcher die blijft terugkomen in het politieke nieuws. En met name oppositiepartij Labour, die lijkt maar niet uitgepraat te raken over de Iron Lady. Na de bewonderende uitspraken van Keir Starmer een paar maanden terug, springen nu prominente Labour-leden David Lammy en Rachel Reeves op de bres voor Margaret Thatcher. Ja, dat is een beetje gek. Wat is er daar aan de hand?
Ja, het gaat niet wat Labour betreft over de politiek van Thatcher, helemaal niet zelfs. Maar het gaat over het feit dat zij een icoon was dat ergens voor stond.
Ja.
He, ze had natuurlijk ideologie, principes, maar wat Labour bedoelt is, Thatcher was iemand die alle heilige huisjes durfde afbreken, die heel ver ging in een economische revolutie en wij hebben dat ook nodig. Wij moeten, als wij aan de bak komen, dingen zo grondig veranderen. Wij moeten al die... Thatcher was niet bang voor heilige huisjes. Nou, dat moeten wij, dat kunnen wij ons ook niet veroorloven te zijn. Dus zij moet inderdaad heel veel, waarvan de Britten nu gewend zijn dat die dingen bestaan, afbreken. Labour zegt er niet precies bij, nog niet wat ze anders willen. Maar het gaat hen om een sterk gevoel van wijziging. Niet bang zijn voor verandering. Wat hen betreft stond Thatcher daarvoor.
Ja.
En eerlijk gezegd, ik denk ook, wat ook speelt is dat door Thatcher te noemen, nog steeds iemand die het land, zoals je zei, ik bedoel, ruim 30, 35 jaar na de aftreden kan ze nog steeds het land verdelen. Dat Labour wil laten zien aan de conservatieven die niet geneigd zijn op de sociaaldemocraten te stemmen, wees niet bang voor ons. Wij durven Thatcher in de mond te nemen. Ik denk dat dat ook meespeelt. Dus dat het ook een verkiezingsstrategie is.
Ja, ja precies. Ja. Van een afstandje is het wel grappig. Want je denkt, Thatcher is natuurlijk voor een heleboel Labour-aanhangers, met name aan de linkervleugel, echt een schurk. En wij hebben het er wel vaker over dat het enige wat Labour hoeft te doen is soort niks doms. En dan komt het allemaal wel goed met
precies,
die komende
alleen verkiezingen. Alleen maar competent zijn.
En ze blijven de hele tijd Margaret Thatcher terughalen. Dat is, is wel een beetje gek.
Dat is ook gek. Je hebt gelijk. Maar weet je waarom ze dat ook doen? Heel veel peilingen zijn geneigd, of mensen die peilingen lezen, die trekken daaruit de conclusie, de volgende Labour-overwinning, waarschijnlijk eind dit jaar, wordt even groot als die destijds van Tony Blair eind jaren 90.
Ja.
En Labour zegt, nee. Vergelijk niet nu met de jaren 90, vergelijk het met de jaren 70. En toen Thatcher eind 79 aan de macht kwam, stond het land er even slecht voor als nu economisch. Ik bedoel, niks bewoog, niks werkte, niks deugde. De economie stond op een heel laag peil. Waarmee ik wil zeggen dat halverwege de jaren 70 waren er grote stakingen geweest. Er was een driedaagse werkweek geweest. Waar Britten zonder elektriciteit leefden. Alleen bij kaarslicht. Doden werden niet begraven. Het vuilnis werd niet opgehaald op straat. Overal ratten. Nou, dat hele verhaal betekende dat Thatcher zich kon veroorloven, zo je wil, radicaal te zijn. En volgens Labour zit diezelfde stemming van toen, in de jaren 70, eind jaren 70, zit er nu ook in het land. Dus dat bedoelen ze eigenlijk. En daarom halen ze dus Thatcher aan als symbool van het moet heel erg veel anders.
Ja. Ja, ik ging eens terugkijken. En wij hebben het eigenlijk ook heel vaak over Thatcher. Met name over de gevolgen.
Oh, jij en ik.
Ja, in de podcast komt ze ook best wel vaak ter sprake. Met name over de gevolgen van beleid dat ze invoerde. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de huizenmarkt, het privatiseren van de waterbedrijven. Ja. En ze ging toch denken, hoe zou je haar kwalificeren? Als we het hebben over de meest invloedrijke premiers, dan wordt heel vaak natuurlijk Churchill genoemd. Maar hij was de oorlogspremier. Wordt met de overwinning op de Duitsers gelinkt. Hè? Maar na de oorlog, ik was er natuurlijk niet allemaal bij, maar voor mijn gevoel zijn het eigenlijk maar twee die echt heel vaak terugkomen. Zijn Thatcher en daarna Tony Blair. Mm.
Klopt. En waar Thatcher inderdaad voor stond en wat Labour zo interessant vindt aan haar is, je noemde al die privatiseringen, maar de andere soort van economie die ze uit de grond trok. Ik bedoel, eind jaren 70 waren de Britten nog erg gedreven, economisch gesproken, door de zware industrie, mijnwerkers, de scheepsbouw. Thatcher verlegde dat helemaal. De zware industrie werd afgeschoten ten gunste van de city. Dus vanaf vooral begin jaren 80 werd de city, dus de Britse Wall Street zal ik maar zeggen, met de bankiers, notarissen, de advocatuur, werd echt de motor van de Britse economie en is dat gebleven. Ja. Dus die verschuiving staat ook op de naam van Thatcher. Een ander ding wat ik ook heel interessant vind naast die privatiseringen is dat Thatcher een hele andere kijk had op wat toen nog de arbeiders heette. Weet je wel? Labour was natuurlijk de partij die ook gefinancierd werd door de vakbonden. En de partij waar ieder weldenkende arbeider op stemde in de vanaf de industriële revolutie. vanaf het moment dat Labour in ieder geval in het leven kwam. Maar Thatcher zag dat heel anders. Die zag niet de arbeider als een individu en zijn gezin die gesteund moesten worden, geholpen moesten worden, beschermd moesten worden door een politieke partij. Maar ze herkende de ambitie die hetzelfde was als die van de middenklasse. Waarmee ik bedoel dat het interessantste aan Thatcher vond ik dat zij het mogelijk maakte voor mensen die afhankelijk waren van sociale woningbouw, die huizen huurden, nooit kans hadden, daar ook niet over droomden zelfs, want dat lag niet in hun mogelijkheid die huizen en die woningen te kopen. Zij gaf hen de mogelijkheid daartoe.
Ja.
Dus die huizen waar ze in woonden werden onder de marktprijs verkocht aan de ingezetenen. De mensen die ze bewoonden, de huurders. Daarmee creëerden ze 1 miljoen nieuwe huiseigenaren op slag in Groot-Brittannië.
Ja.
En natuurlijk ook een rijke massa van mensen die haar door dik en dun steunden en die echt niet allemaal uit de midden- of gegoede klasse kwamen.
Ja, heeft ze daarmee misschien ook al een soort nieuwe generatie conservatieve stemmers gekweekt? Ja.
Dat denk ik wel, dat denk ik wel.
Ja, interessante gedachte.
Maar het idee dat dat heeft nu is dat erg omstreden, omdat de verkoop van die sociale woningbouw aan particuliere eigenaren betekende dat er ook geen sociale woningbouw meer gebouwd werd.
Het is niks voor in de plaats gekomen.
Er is niks voor in de plaats gekomen, precies. Met het gevolg dat de oververhitte woningmarkt even problematisch is, zo niet problematischer hier in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland.
Ja.
Gigantisch woningtekort en vooral voor mensen met lagere inkomens onbetaalbaar. Om waar dan ook te wonen, vooral in Engeland. Wat me ook opviel trouwens deze week, er was een poll en daaruit bleek dat een van de populairste Labour-Kamerleden was Fiona Wilson. Ken je haar, Fiona Wilson?
Nee.
Zij had een naamsbekendheid bij 47% van de Britse kiezers. En dat is echt hoog. Hè? Want de meeste Britten zijn gewoon absoluut niet geïnteresseerd. En waarom jij haar niet kent, is omdat ze niet bestaat.
Dat moet je uitleggen.
Eén peiling heeft een hele rits van bestaande Kamerleden onder elkaar gezet met de naam van een niet bestaand Kamerlid, gewoon een fictief persoon, namelijk Fiona Wilson, en gevraagd aan kiezers, wie ken je van deze Kamerleden? En Fiona Wilson kreeg dus 47%. dat is een herkenbaarheid van 47%.
Ongelooflijk. En hebben ze daar een verklaring voor?
Om over na te denken. Nee, geen verklaring. Mensen die denken dat ze de naam kennen. Of...
Ja, het is misschien wel gewoon Frits Jansen of zo. Dan denk je, ja, natuurlijk ken ik Frits Jansen. Waarvan weet ik niet meer precies. Maar...
Ja.
Ja, het is jammer. Als het nou een peiling was over wie het best deed, dan kon je nog wel verzinnen dat ze dachten dat ze bij haar tenminste, dat ze een soort zij die nog geen zonde had begaan. Denk je, nou, die heeft er nog wel niks mis gedaan. Op de rest ben ik boos. Maar dat is het niet.
Ja. Maar het deed me ook een beetje denken aan als je vraagt welke partij de verkiezing moet winnen. Dat de meerderheid dus vaak terechtkomt bij geen interesse.
Ja,
in alle partijen. Dus de winnaar is altijd de partij die niet bestaat. Omdat de anderen gewoon niet voldoen.
Ja, ik zag, mijn broer stuurde me vandaag dat er in Amerika een man is. Die heeft zijn naam veranderd naar literally anyone else. En doet mee aan de presidentsverkiezing. Kan hoge ogen gooien, maar
ik zal het Fiona Wilson zeggen. Ja.
Dankjewel voor deze week, Lia. Leuk dat je er was.
Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.